Goedemorgen iedereen. Ik ga vandaag een preek houden over tevredenheid. En dat ga ik doen omdat ik denk, en ik zie bij mezelf en bij veel andere mensen, dat we niet snel tevreden kunnen zijn. En ik had het op mijn hart om het over tevredenheid te hebben, omdat het goed is om te leren om tevreden te zijn. Misschien herken je me wel in een aantal voorbeelden als ik wat opnoem. Ik heb bijvoorbeeld zelf, als ik door de week aan het werken ben, ik denk kort aan het weekend, denk ik, oh yes, het weekend komt eraan, ik kan lekker gaan genieten, ik kan lekker gaan relaxen. En dan is het weekend er en denk ik, shit, het is zaterdagmiddag, ik moet bijna weer gaan werken. Ik kan niet genieten. Of misschien herken je dit. Ik heb van de maand heb ik mijn loonstrookje ontvangen en ik heb vet veel gewerkt, ik heb keihard gezwoegd. En ik denk, nou, ik heb minimaal 2000 euro verdiend deze maand. Maar ik zie maar 1500 euro op mijn loonstrookje staan. Oh, heb je de tuin van de buren al gezien? Die is mooi. Ze hebben net een nieuwe vijver met twee prachtige bomen en een paar mooie planten. Ja, die tuin van ons, ja, die moet ook echt nodig verzorgd worden. Dat is, daar moeten we echt, ja, hij is wel netjes, maar kan wel beter nog even wat vernieuwd worden. Of misschien herken je dit wel, dat misschien wat meer voor de vrouwen wat toepasselijk is. Je staat lekker voor de spiegel je haar te doen. En je kijkt naar jezelf dan, even mijn haar aan het borstelen. Och, mijn haar die zit niet, ik ga het weer opnieuw wassen hoor. Dan heb ik hier nou een puistje? Ik zie er ook ik zie er gewoon helemaal niet mooi uit vandaag. En dan loop je in de winkel en denk je, zo, die vrouw die heeft een mooi figuur. Die heeft veel mooier haar dan ik heb. En zij heeft veel grotere borsten dan ik heb. Of in het huishouden voor de vrouwen misschien wel ook wel toepasselijk. Je hebt vet goed gekookt. En je hebt twee wassen gedraaid. En je hebt de plantjes water gegeven. En dat heb je allemaal goed gedaan. En je bent tevreden. En dan zegt je man tegen je. Schat, de pindakaas is op. En dan denk je, shit, heb ik het weer niet goed gedaan? Ik had het moeten kopen. Misschien voor de mannen ook wel een leuke, dus wat meer eigenlijk op carrière gericht. Ik denk dat bij de mannen, als we niet tevreden zijn, dat het meer op status gericht is. Bij de vrouwen is denk ik wat meer op uiterlijk en hoe het eruit ziet. Je zit op een feestje bijvoorbeeld en je vertelt aan een persoon die je niet kent of die je wel kent. En die zegt tegen je, ja, en ik heb van de week gewerkt en ik werk als financieel manager. Ik heb belangrijke beslissingen gemaakt en er drukt wel een zware last op me. En ondertussen zit jij te denken, ja, als ik nu over mijn werk ga praten, dan denkt hij ook wel van, wat voor kerel praat ik nu? Dus ik maak er wel een mooi verhaal van. Dus je zegt maar tegen jezelf, ja, ik ga ook, ik doe ook belangrijk werken. Ik werk als administratief medewerker. Maar ik heb binnenkort gesprek. Ik denk dat ik wel een stapje hoger op mag. En je bent gewoon niet tevreden. Ik denk dat het belangrijk is dat we leren tevreden te zijn. Want tevredenheid is niet wat je overkomt. Dus niet dat je hoe je leven is, dat je dan tevreden wordt. Tevredenheid moet je leren. En de Bijbel zegt daar belangrijke dingen over. Ik wil gaan naar 1 Timotheüs 6, vers 3 tot 10. Timotheüs 6, vers 3 tot 10. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daar staat: als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets eruit kunnen wegdragen. Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Ik denk dat hier mooie lessen in staan over hebzucht, geldzucht. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Als jij een verlangen hebt naar meer en meer, meer geld, ik wil meer bezit, ik wil meer geld voor mijzelf, dan is dat kwaad. Dat zal je kwaad doen. Er staat hier een belangrijke waarschuwing in van God voor jou, als je daar last van hebt. Belangrijk is ook vers 5, hè? Daarin staat, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Veel mensen denken dat, oh ja, ik heb Jezus nu in mijn hart, dat betekent dat ik heel veel winst zal krijgen. Dat betekent dat ik nu constant zegen op zegen zal ervaren. En dat is in principe ook zo, maar het betekent niet dat die winst voor jou persoonlijk is. Die winst is om uit te delen. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Filippenzen 4, mag je opzoeken. Vers 11 tot 13. Er staat, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, dit zegt Paulus. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. En in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn maar mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Nou, dit is een hele krachtige tekst, denk ik, van Paulus. Het is echt een voorbeeld voor ons van in elke situatie, in welke omstandigheid je ook zit. Dat je tevreden bent met wie je bent, met wat je hebt. En dat is zo'n les. In het Engels staat, in whatsoever state I am, to be content. In welke staat je ook bent, dat je tevreden bent. Daarnet van, hoorde ik Cor er al over spreken. Of ik heb geen werk, maar ik ben tevreden. Ik weet niet wat me te wachten staat, maar ik ben tevreden. Ik leg mijn vertrouwen in Gods hand. En dat is krachten. Dus ik geloof dat er zit kracht in, Cor. Het is belangrijk om te weten dat je in elke omstandigheid, dat je dan leert tevreden te zijn. Filippenzen 3, vers 7 en 8. Is ook Paulus. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik in dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Dit is echt radicale mensen. Ik wil Christus hebben als winst. En de rest is schade en vuiligheid. Dit is heel erg tegenstelling, hè? Ik wil Christus. Christus is voor mij winst. De rest is schade en vuiligheid. Dat is zo'n tegenstelling ten opzichte van elkaar. Ik denk dat wij als westerse christenen dat niet eens kunnen vatten. Ik denk als wij kijken naar vervolgde christenen, die kunnen zeggen, voor mij is inderdaad Christus winst. Want ja, ze kunnen mij gaan vervolgen. Ze kunnen mij gaan martelen op een of andere manier. Maar ik heb Christus. Maar wij als westerse christenen, denk ik, wij hebben Christus. Hè, dat is goed. Ik heb Christus, daar ben ik blij mee. Hij vult mij op. Maar ik heb ook een auto. En ik heb ook een mooi huis. En ik wil een mooie tuin. En ik wil dat, en ik wil dat, en ik wil dat. Paulus heeft geleerd om te leren dat Christus alleen genoeg is. Zijn genade is alleen genoeg. Ik moet terugdenken ook aan de preek van Roscoe een paar weken geleden. Daarin zei hij van, Paulus had een doorn in zijn vlees. En hij vroeg aan God, God, wilt u die doorn uit mijn vlees weghalen? Maar God zei nee, mijn genade is jou genoeg. Je moet leren daarmee om te gaan. Je moet leren tevreden te zijn. Ik wil je kort 4 sleutels geven om te leren tevreden te zijn. En dat is denk ik niet makkelijk, maar er zitten een paar praktische dingen in. Dus misschien kun je er wat mee. 1 sleutel is sowieso weten wie je bent in hem. Op het moment dat jij weet wie je bent in hem, dan kan je leren om tevreden te zijn. Als je niet weet dat je geliefd bent door God, en dat jij gemaakt bent en gewild door hem, en dat je een prachtig plan hebt in zijn leven. Dan zou je eerder tevreden kunnen zijn met wat hij voor je in petto heeft. Tweede sleutel is loslaten. Loslaten van de dingen die je zelf wil bereiken. Loslaten van, zal dat wel gaan lukken? Of zal ik wel zoiets krijgen? Vertrouwen op God. Loslaten en vertrouwen op God. Derde punt is, niet vergelijken met elkaar. Het is slecht om te kijken naar de ander en zeggen, ja, wat die heeft, dat wil ik ook. Ja, en die ziet er zo uit, dat wil ik ook. Ik wil ook zo mooi zijn. Je mag niet vergelijken met elkaar. Want jij bent mooi gemaakt zoals jij bent. Jouw plan met God is goed. En die is anders dan mijn plan. En wie jij bent, is mooi. Jij bent mooi gemaakt, ik ben mooi gemaakt. En dat is goed. We zijn allemaal uniek. En je mag niet vergelijken met elkaar. Vierde punt is God danken voor wat je wel hebt. In plaats van voor wat je niet hebt. Als jij God dankt, dan word je gevuld met dankbaarheid. Dan word je gevuld met vreugde. En denk je, yes, dit heb ik ontvangen van God. Hier mag ik blij mee zijn. En als je constant kijkt naar de dingen die je niet hebt, ja, dan word je boos of dan word je verdrietig. En dat werkt niet mee. Dus leer om tevreden te zijn, mensen.
Dankjewel, Bert. Vooral dat laatste punt, dat herken ik wel. Daar ben ik ook de laatste tijd wel mee bezig. Dat laatste punt wat Bert aanhaalde is van kijken naar wat Jezus wel doet. Als je kijkt naar wat Jezus allemaal niet doet. Mensen zijn wel eens teleurgesteld omdat God bepaalde genezingen niet doet. En we worstelen daarmee. Van, het staat in de schrift dat wij de zieken de handen op zullen leggen. En waarom gebeurt dat dan niet bij die een en wel bij die ander? Maar als we die focus leggen op steeds wat God niet doet, dan kan je ontmoedigd raken. En dan kan er zoiets zijn van, hé, wat is dit? En ik wil me in eerste instantie bezighouden met dingen die God wel doet. Ik las pas in een blad van Herstel. Er was een interview met Reinhard Bonke en Martin Koornstra. En Martin Koornstra die hield zich, tenminste die was heel benieuwd wat Reinhard Bonke zou zeggen. Hij worstelde met die vraag waarom genezen bepaalde mensen niet en waarom bepaalde mensen wel. En ik dacht, ik krijg wel een mooi theologisch antwoord van Reinhard Bonke. Van hoeveel tijd besteed jij aan mensen die niet genezen? Dus hij ging al een beetje klaarzitten van, kom maar op. En wat zei hij? Niet? Daar besteed ik geen tijd aan. Oké. Dat was een eye-opener. Want wij in pastoraal denken vaak in pastorale setting. En we zijn zo bezig met dingen die niet gebeuren. Of met bepaalde, en we zien onszelf dan als slachtoffer. Maar laten we niet ontmoedigd raken en laten we kijken naar de dingen die wel God doet, zodat we bemoedigd raken in ons geloof. Ik wil vanmorgen met jullie lezen de gelijkenis van de zaaier. Jullie mogen jullie Bijbel openen bij Matteüs 13. Vanaf vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging hij bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten, en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg, en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en het andere 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover. Misschien denk je wel, Milan, weer die gelijkenis van de zaaier. Ik heb die in alle evangelie al gelezen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Wat kan ik nou leren van dit getuigenis? Nou, Jezus zegt over deze gelijkenis. Als zijn discipelen vragen, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En ze verstaan die gelijkenis niet. Dan zegt Jezus van, hoe kan het dat jullie die gelijkenis niet verstaan? Hoe kunnen jullie dan ooit al die andere gelijkenissen verstaan? En misschien heb je jezelf al afgevraagd, waarom gelijkenissen? Waarom spreekt God in gelijkenissen? Waarom kon hij niet de waarheid, zoals die is, aan ons verkondigen? Waarom doet hij dat in de vorm van een gelijkenis? En zijn discipelen worstelen met diezelfde vraag, waarom gelijkenissen? En dan zegt Jezus het volgende. Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Hij zegt in vers 14, en in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden. Opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien, met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich bekeren en ik hen zou genezen. Jezus zegt over dit volk dat het hart is vet geworden. En de King James vertaling zegt, the people's heart are waxed cross. Vet geworden door was. Vet gewakst. En dat duidt op een proces. Hoe vroeger oude waskaarsen werden gemaakt. Tegenwoordig worden die machinaal gemaakt. En heeft men van die metalen pijpen, als een soort orgelpijpen. Waar een hete was wordt gegoten, zodat die stolt. Maar vroeger pakte men een lont. Men deed die in de hete was. Men deed die lont weer omhoog. En het vet stolde op die lont en men herhaalde dit proces net zo lang totdat er een bepaalde dikte van de kaas ontstond. En ze duidt dit woord vet geworden op een proces. Dat ons hart wordt niet van de een op de andere dag vet, maar het duidt op een proces dat vet worden. Soms komt ons denken zo overeen met het denken van God. En vullen wij ons denken met allerlei dingen. Het hoeft niet altijd per se zonde te zijn, maar gewoon vermaak, vertier. En houden wij ons zo bezig met het woord van God, waardoor ons hart is vet geworden, ongevoelig geworden. Andere vertalingen zeggen, ons hart is afgestompt. Waardoor wij niet meer in beweging komen, waardoor wij niet meer die nood voelen in onze straat. Dat de mensen verloren gaan. En je ziet er soms reclames over, hè, over Giro, zoveel. En dan zie je beelden. En het doet je soms bijna niks meer en het raakt je bijna niet meer. Ons hart is vet geworden. En ik geloof dat Jezus wil dat we ons daarvan bekeren, van dat vette hart. En in het Oude Testament lezen we dat het vet een offer was voor God. En we lezen ook over besnijdenis van ons hart. Laat ons hart besnijden en dat vet van ons hart afsnijden en dat als een geurige gave voor de Heer offeren. En dan staat er ook dat we ons moeten bekeren. Velen denken mensen de Bijbel te kunnen lezen met het verstand. Maar met het verstand kunnen wij de simpele wijsheid eigenlijk van een gelijkenis niet bevatten. En laten we even kijken ook naar 1 Korinthe 2, vanaf vers 10, wat Paulus hierover zegt. Vanaf vers 7 zegt Paulus, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van de wereld gekend heeft. Maak even een sprongje naar vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En hebben wij niet ontvangen de geest van de wereld, maar die geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn? Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. In mijn leven ben ik mensen tegengekomen die hoog opgeleid waren, die wel in de wereld bekend stonden als mensen die van iets afwisten. En ze deden, en als ik dan vertelde dat ik geloofde en mijn geloof belijdde, dan deden ze vaak dat woord van God af als een sprookje. En ik moet ook eerlijk zeggen dat sommige dingen die in dat woord staan, Die komen ook niet echt realistisch over. Denk aan het voorbeeld van Jonas in de walvis. Dat klinkt ook als een sprookje. Maar juist omdat het zo simpel klinkt en zo kinderlijk eenvoudig, zal het door vele mensen als dwaasheid worden verworpen. Van hoe kan het nou waar zijn? En daarom moeten we worden als de kinderen die gewoon kinderlijk eenvoudig dit aannemen. En we moeten dit woord met onze hart gaan lezen. Dat we het met ons hart gaan begrijpen. En de wijzen zullen de Bijbel en het woord van God met een verstand benaderen. En ze zullen het als dwaas verwerpen. Laten we de vier types eens doorlopen die Jezus beschrijft in deze gelijkenis. Allereerst noemt hij het zaad langs de weg. De gelijkenissen staan voor vier type mensen. Er staat dat de vogels kwamen en aten het zaad op. Wat was nou zo typisch aan het zaad langs de weg? Je hebt wel eens, ik weet niet of er veel mensen die wandelen of fietsen of wat dan ook. Niet veel. Nou, best wel. Nou, als je in de polder, ik ga ook wel eens rijden met mijn auto in de polder of lopen. En als er dan zo'n groot landbouwvoertuig komt, dan ga je even uitwijken en dan loop je even langs die weg. En het typeren dan dat zaad langs de weg is dat die grond is aangelopen. Die is keihard. Dus je kan je voorstellen als een boer daar zaad zaait, dat het zaad niet in de grond kan komen. Dus eigenlijk is het vrij spel voor de vogels, die kunnen dat gewoon wegpikken. Het zaad kan niet in die grond komen. Mag ik eentje terug? Ja, dank je. Het typerende was dat de boze hier volledige toegang had. Het zaad kon niet in de grond komen. Dat was het typische van deze gelijkenis. De boze had hier volledige toegang. Het zaad kreeg ineens de kans om te ontkiemen, laat staan wortels schieten. Jezus zegt over dit type mens in vers 19. Moeten we weer even terug. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie het langs de weg gezaaid is. Als iemand het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, begrip is dus een belangrijk iets. Als wij het woord van God verkondigen zonder dat mensen dat kunnen begrijpen, en er zijn mensen die kunnen dat op zo'n theologische moeilijke manier, waarin we verzanden in allerlei theologische vraagstukken over hoe het verborgen manna eruit heeft gezien of hoe oud Maria was toen Jezus werd geboren. En menige leraar van ons die zal er opgewonden van raken. Maar het zal niet diepe harten aanraken van binnen. Het zal blijven aan de oppervlakte. En als het aan de oppervlakte blijft, dan zal de boze het kunnen roven. Want het kan niet in ons hart zakken. En daar kan het ook niet gaan ontkiemen. Dus de boze komt en zal het wegroven. Het volgende type mens, zegt Jezus, het zaad in steenachtige grond. Het kwam snel op, maar verschroeide in de zon doordat het te weinig wortel had. En toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. Jezus zegt over dit type in vers 20, maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Ik geloof dat deze gelijkenissen niet alleen type mensen beschrijven, maar ook een groeiproces. Want je komt net tot geloof en je kent dat woord nog niet goed, je hebt het nog niet veel gelezen. En niet alles blijft hangen en de boze kan het wegroven. En dan kom je in een fase waarin je dingen begint te begrijpen, je wordt enthousiast, maar je bent nog niet geworteld en gegrondvest in Christus. Dus je kan nog niet, aanvankelijk lijkt het alsof je veel groeit, dat zaad kwam snel omhoog, die plant begon snel te groeien, maar zodra er tegenslag kwam, zodra er teleurstelling zijn in je leven, zodra je inderdaad hoort wat is genoemd als je baan kwijtraakt, en er komen moeilijkheden op je pad, het had nog niet die wortels om dat tegen te gaan, die zon, die felle zon. Je kon het nog niet verdragen doordat het te weinig wortel had. En misschien herken je jezelf wel in dit type dat je met groot enthousiasme, en ik herken mezelf er ook in, aan iets of een taak begon of een bediening of iets wat iemand aan je vroeg. En dat hij met groot enthousiasme aan begon. Maar naarmate de tegenslagen kwamen of mensen kritiek hadden, dan haakte hij af en dan zag je niet meer zitten. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. De Bijbel spreekt over geworteld en gegrondvest in hem, bevestigd in geloof. Wist je dat de wortels van een plant soms 3 maal zo lang kunnen worden als het leven boven de grond? We hebben het huis van Frank gekocht. Frank, laat je hand eens zien. Zoals je ziet heeft Frank groene vingers. Ik heb die niet. Dus ik wilde onderhoudsvriendelijke tuin maken. Dus ik wilde wat aantal planten weg hebben uit mijn tuin. Ook een klimop die tegen de schutting stond. En ik knipte die bij de wortel af. En wilde voorbereidingen treffen voor een terras waar we gingen leggen. Dus ik had de oude tegels had ik weggehaald. En ik wilde die wortels eruit trekken en die bleken 6-7 meter lang te zijn. Terwijl die klimop zelfs 2 meter was. En soms kunnen wij zo onder de indruk zijn van het leven boven de grond. En het ziet er allemaal veelbelovend uit. Maar die wortels die waren nog veel langer. En soms kunnen wij zo gericht zijn op manifestaties, op bedieningen. Heb je dat gezien bij Benny Hinn? Als die gaat bidden valt heel de zaal plat. Wow! Wow! Manifestaties. Maar wat is de vrucht van de manifestatie? Als we kijken, het is pas Pinksteren geweest. En er kwam een vuur van de Heilige Geest. Vuur van tongen kwam op de Heilige Geest. Moet indrukwekkend zijn geweest om daarbij te zijn. En pas ben ik bij Jesus Culture geweest. Geweldig concert. Je komt in een soort extase. Je voelt een sfeer, een atmosfeer. Dat kan je niet beschrijven. En het moet ook zo zijn geweest toen die discipelen daar kwamen. En die uitstorting kwam van de Heilige Geest. Maar wat was uiteindelijk de vrucht? Zij begonnen verschillende talen te spreken. En iedereen hoorde in zijn eigen taal spreken. En daarna nam Petrus de vrijmoedigheid om het woord met grote kracht, met meteen betoon van geest en kracht, dat woord te prediken. En 3000 mensen kwamen tot geloof die dag. De manifestatie is niet het doel, maar de vrucht is altijd het doel. De mensen die niet van Jezus Christus hebben gehoord, dat is het doel. Laten we dat goed voor ogen houden. Die manifestaties die horen daarbij. Maar wat is het doel? Geworteld en gegrondvest zijn in hem. Dat leven onder de grond. Het verborgen leven met God is zo belangrijk, mensen. Dat is zo belangrijk. Als Jezus zegt, wanneer u bidt, sluit dan de deur achter je. En je Vader die in het verborgen is, die zal je horen. En hij zegt het ook als je liefdegaven gaat geven. Laat je andere hand dan niet weten wat je geeft. Want je Vader die in het verborgene ziet. Wanneer u vast, uw Vader die in het verborgene ziet, vind ik zo mooi dat er staat, zal het u in het openbaar vergelden. Dus als jij niet voor eigen eer gaat en je gaat God zoeken in het verborgene. Je gaat vasten in het verborgene. Je gaat hem zoeken. Hem aanroepen in het verborgene. Dan is God nog zo getrouwd dat hij jij in het openbaar zal eren. Zo is God. Nee, dat denk ik aan mensen. Pas las ik een blad en het raakte me zo over een opwekkingsleider in Thailand. Leidde een kleine gemeente van 5 gezinnen, denk ik, zoiets. Dat er stond. En deze man was zo vurig, was zo hongerig naar de aanraking van God in zijn dorp, in zijn natie, in zijn land. En hij begon te vasten. En deze man begon 3 keer 40 dagen per jaar te vasten. Moet je nagaan, 3 maanden of 4 maanden per jaar, 1/3 van het jaar liet hij zijn eten staan, omdat hij zo hongerig was, dat er mensen tot geloof gingen komen. En in zijn kerk gebeurde iets bijzonders. Mensen begonnen, verschillende gemeenteleden begonnen visioenen te zien. Een rivier van bloed zagen ze die neerdaalde. Op het dorp. Een rivier van bloed. En er gebeurde iets bijzonders met de kinderen. Zij begonnen te aanbidden. Maar ze gingen ook zonde beleiden. Niet alleen van hunzelf. Ze gingen ook zonde benoemen van mensen die zich niet wilden bekeren. Noemden ze ten overstaande van de gemeente. Gingen ze zonde opnoemen als mensen zich niet wilden bekeren. Moet je eens voorstellen dat hier iemand gaat staan. Een zoon of een dochter van je. Van 8 jaar. Die gaat zeggen van gisteren in de droom zag ik 2 mensen over iemand roddelen. En die zeiden dit, dat en dat. Zou je niet overtuigd worden in je geweten dat het de soeverein werk is van Gods genade? Dat kan je niet manipuleren. Als volwassen kan je nog wel zeggen van, ja goed, ik had die kunnen weten of zo. Maar als een kind dat gaat zeggen, als een kind dat gaat benoemen, dan weet je, het is genade van God. Het verborgen leven met God. Het zaad is de dorens. Het volgende type. Een deel van het zaad viel te midden van de dorens. En de dorens die mee opgroeiden verstikte het. Jezus zegt over dit type in vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Mensen, er is niks erger als onvruchtbaar worden. Dit zaad had in eerste instantie potentie om leven te produceren, maar het werd onvruchtbaar. Het werd impotent. En ik denk als man zijnde, je ziet dat soms wel eens op van die sigaretten staan, van die pakjes. Ik denk dat het ander allemaal niet indruk maakt, maar als je soms ziet inderdaad, kan uw spermacellen beschadigen of je wordt er onvruchtbaar van. Dan zou me dat toch, zeker als ik nog geen kinderen zou hebben, zou dat toch enige angst inboezemen. Maar niks is erger als onvruchtbaar worden. Stel je voor, ook als gemeente, als Capital Family Center, dat we niet in staat zullen zijn om onze kinderen in de wegen van God te laten wandelen. En dat we niet in staat zijn om nieuwe kerken te planten. Dan hebben we misschien een leuke tijd, 70, 80 jaar, maar daarna zal er niks meer bestaan. Mensen, vruchtbaar is zo belangrijk, vermenigvuldiging. Het kan allemaal niet plaatsvinden als het zaad onvruchtbaar wordt. Wat in eerste instantie die potentie had om te leven. Zo had God het bedoeld. Soms kunnen wij het zo druk en nog eens druk hebben. En God laat me ze eigenlijk steeds meer zien. En ik en Helene beseffen steeds meer. Onder andere ook door de week van Klaas van Denderen. Het altaar en vuurweek. Toen we gingen bidden en vasten samen. Bepaalde de Heer ons echt bij eenvoudig leven. Zoals je dat ziet in Handelingen. En ze gingen naar de tempel. Mensen braken het brood samen. In eenvoud van hart. Mensen moeten weer eenvoudig gaan leven. Gewoon, eigenlijk zouden ze een lijstje moeten maken. Ik heb dat zelf ook nu niet gedaan. Maar gewoon met prioriteiten, wat volgens jou prioriteiten zijn. En dan gaan kijken hoeveel tijd je eraan besteedt. Komt dat overeen met elkaar? Dan eens een keer een lijstje maken met dingen die volgens jou niet belangrijk zijn. En eens kijken hoeveel tijd daar dan op gaat. Dan komt dat overeen met elkaar. Laten we de afgoden uit ons midden wegdoen. Maar als we dit niet doen, betalen we echt een hoge prijs. En dan worden we onvruchtbaar. Het zaad in goede grond. Jezus zegt over dit type in vers 23. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en het begrijpt. Die ook vrucht draagt en het voorbrengt. De ene 100... De ander 60 en de ander 30-voudig. Zij die het woord horen en begrijpen. Dit zijn mensen die geworteld en gegrondvest zijn in geloof. En dat vind ik zo mooi. Dat zijn mensen die, net wat Cor ook zei, ook al raak je baan kwijt of wat dan ook. Ook al worden we smadelijk behandeld, ook al zal er lijden zijn. Het zal ons niet beïnvloeden. In zekere zin wel, maar we zullen niet opgeven. We blijven volharden in geloof. En we blijven moed houden. En we blijven hoop houden. En dan denk ik aan mensen als Paul en Irene. Helaas zijn ze er niet. Die 10 jaar lang hebben moeten wachten. Tot ze eindelijk een kindje mochten krijgen. Amy Joy. En die zijn door al die fases heen gegaan. Van hopeloosheid. Van twijfel. Maar ze hebben volhard. En moet je eens voorstellen wat er was gebeurd als ze iedere behandeling of alles hadden opgegeven. En niet meer hadden geloofd. Mensen, dit is zo krachtig. Als je geworteld en gegrondvest bent in hem. Dan zal je echt leven. Dan zal je echt vrucht dragen. En dat is wat God wil. Want het is niet voor je eigen winst, wat Bert ook zei. Nee, we hebben het gekregen. Blessed to be a blessing. We zijn gezegend om een zegen te zijn. We zijn gered om te redden. Het is niet alleen voor jezelf, mensen. Het is zo mooi als jij gaat doen wat God van je vraagt, dan word je daardoor juist gezegend. Dat is een heel andere dimensie. Deze mensen weten dat ze door God geliefd en erkend zijn als erfgenamen en een zoon en dochter van de levende God. Niets zal hen kunnen scheiden van de liefde van Christus. Ik wil nog een aantal geestelijke principes met jullie doornemen. Over zaaien en oogsten. Jezus zegt, begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan andere gelijkenissen verstaan? Alsof deze gelijkenis een sleutel is om de andere gelijkenis te kunnen begrijpen. Hoewel dit verhaal heel simpel klinkt, en het is een natuurlijk verhaal, en Jezus gebruikte voorbeelden die iedereen kon begrijpen, zoals in die tijd een boer en een zaaier. Maar toch kom ik veel mensen tegen die bepaalde principes over zaaien en oogsten nog niet hebben begrepen. En ik kan hier natuurlijk praten als brugman, maar ik ben geen expert op dit gebied. Dus ik wou even een hulplijn inschakelen. En dat is onze boer, en het is geen lompe boer, Wilbert. Waar is Wilbert? Daar. Mag deze microfoon even aan? Ah, kom maar naar voren, ook goed. Ik heb ze opgeschreven. Dat gaat heel serieus worden natuurlijk.
Ik ben benieuwd.
Wilbert.
Ja.
Jij bent een boer, heb ik begrepen.
Dat klopt.
Ik kom even hier staan. Kunnen mensen hier zien. Oké. Ik vroeg me zomaar eens af. Hè. Heb jij ooit wel eens gedacht, ik heb geen zin om te zaaien. Trouwens, even voor duidelijkheid. Wat voor gewas verbouw je?
Nou, dat doen we wel, tarwezaaien. Dus dat komt wel uit, ja.
Oké.
Okay. Laten we het daarover hebben.
Dat, nou, gaan we het over tarwe. Ja, is goed. Heb je wel eens gedacht, ik heb geen zin om tarwe te zaaien, maar ik wil toch een oogst binnenhalen. Dus ik ga gewoon niet zaaien en ik ga God bidden om mijn oogst. Heb je dat wel eens geprobeerd?
Nee, heb ik nooit geprobeerd.
Goh. Dat vind ik vreemd, hè. Dat ga ik even noteren. Nee. Nooit gedaan.
Ik ben ervan overtuigd dat eerst moet je zaaien, voordat je kan oogsten.
Oké. Dat vind ik toch eigenaardig, maar goed. Volgende vraag. Heb je wel eens tarwe gezaaid en dat er ineens overal suikerbieten begon te groeien na verloop van tijd?
Nee, wel andersom, dat er overal aardappels kwamen te groeien, maar suikerbieten nog niet.
Oké. Goh, vreemd. Ik weet er niks van eigenlijk. Nee. Oké, laat ik dan nog maar één vraag doen, want ik raak een beetje voort eigenlijk. Heb je wel eens meegemaakt dat je iets zaaide, dat je tarwe zaaide en dat je de volgende dag al kon oogsten? Gelijk de volgende dag, gelijk bam, hey.
Helaas, niet meegemaakt.
Nee?
Nee.
Goh, ik dacht dat dat echt kon, maar ook al nee. Nou goed, ik denk dat ik genoeg weet, Wilbert. Dankjewel.
Nou, graag gedaan.
Nou goed. Applausje voor Wilbert. Goed, ik hoop dat jullie allemaal wijzer zijn geworden zoals ik. Goed, bepaalde principes. Wilbert haalde het al aan. Geen oogst zonder te zaaien. Wat je zaait, zal je oogsten. Sommige mensen verbazen zich over dit principe. Laat ik een voorbeeld noemen. Je huwelijk loopt niet zo heel goed. De hele dag doe je beklag bij anderen over hoe slecht je vrouw wel niet is. Hoe slecht ze schoonmaakt. Als ze de pindakaas vergeet. Hè, Bert? Dat er van alles mis is. Een hele dag doe je beklag daarover. En zelfs bij een leuke collega die je eigenlijk wel leuk vindt. En je loopt er ook een beetje mee te flirten. Maar toch weet je ergens in je hart. Van het zit niet goed en ik moet toch een goed huwelijk hebben. En na verloop van tijd doe je ze één schietgebedje naar boven. En zeg je, heer, ja, ik moet toch een betere relatie met mijn vrouw opbouwen. Denk je nou werkelijk dat je de volgende dag gelijk wakker wordt. Helemaal hoog op de botel, helemaal verliefd op je vrouw. Nee, dat zou bizar zijn. Maar toch denken mensen dat het soms zo werkt. Dat als we een bepaald zaad zaaien. Over en over, iedere dag opnieuw. Dat we toch die mooie oogst van een mooi huwelijk op gaan halen. Nee mensen, dat is een leugen. God heeft dit principe gegeven. Je bent een profeet van je eigen leven, daar ben ik van overtuigd. We mogen allemaal zaaien in ons eigen leven. En als wij positief gaan spreken, positieve zaadjes in geloof gaan spreken, dan zullen we uiteindelijk daar een mooie oogst van ophalen. Het volgende principe. Wilbert zei dat hij nog nooit een oogst had opgehaald de dag nadat hij gezaaid had. Soms denken christenen dat het wel zo werkt. Dat we in één keer één gebed doen en dat het er gelijk is. Maar de Bijbel zegt geen oogst zonder tijd. Markus 4 vers 26 tot 29. Want de aarde brengt zelf haar vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar en daarna het volle koor in de aar. Dit beschrijft een proces van tijd. En dat heeft te maken ook wat ik net zei, geworteld en gegrondvest zijn in hem. En de wortels die sla je niet zomaar uit. Eerst begint dat met een klein. Ik dacht eerst altijd dat er maar één type wortel bestond. En dat is alleen maar voor water. Maar het begint met een kiemworteltje. Net zoals een baby die moedermelk krijgt. Dan vervolgens komt er de andere wortels bij kijken. Een penwortel. Die het verankert. En zelfs stelwortels, die hoge bomen, zorgen dat ze niet gelijk omver liggen bij een windvlaag. Het proces van tijd. En God. En die tijd is geen vijand, maar is een vriend. En van het proces mogen we genieten. En als we gewoon erop vertrouwen, net zoals een boer die in geloof zaait. En niet iedere dag die grond op gaat graven of het zaterland ontkiem is. Want dan doodt hij het misschien zelfs. Zo mogen we geloven en zaaien in geloof. En geloven dat dat zaad, wat onvergankelijk is, zijn werk gaat doen. Het volgende principe. Het ligt niet aan het zaad. Dit zaad is onvergankelijk. Ze hebben in de piramides van Egypte hebben ze zaadjes gevonden, misschien wel 2000 jaar oud. Maar nog steeds had het de potentie, als je het in de grond zou stoppen, onder de juiste omstandigheden, voedingsstoffen zou geven, bemesten, weet ik veel wat. Dan zou het nog steeds leven produceren. Het ligt niet aan het zaad. Het ligt niet aan het woord van God. Als we hier dit woord van God hebben, dan zegt de Bijbel in Markus 10, van genees de zieken, wek doden op, reinig melaatse, drijf demonen uit. En dan kunnen wij wel zeggen, ja maar Milan, wek de doden op. Dan moet je geestelijk zien, Milan. Dan moet je niet zo zien in het natuurlijke, dan moet je geestelijk zien. Geestelijke doden moeten geestelijk weer tot leven komen. Mensen passen onze theologie aan, omdat wij het woord niet zien functioneren. Laten we dit als uitgangspunt nemen, dat dit woord waar is. Dat dit woord onvergankelijk is. Want Jezus zegt, of Jesaja zegt, dat dit woord, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Laten we dat als uitgangspunt nemen, dat het woord onvergankelijk is. En het ligt vaak aan ons. Waar ligt het dan wel aan als het niet aan het woord ligt? Dan ligt het aan die stenen. Dan ligt het aan die dorens die wij toelaten, zodat het zaad verstikt raakt. Dan moeten wij ons bekeren en die stenen opruimen uit ons leven. Dat onkruid en die dorens opruimen uit ons leven, zodat het zaad wel gaat functioneren. Dan moeten we gaan spreken in geloof. En dan moeten we dit gaan lezen en zeggen, ja Heer, het is waar wat uw woord zegt. Dit is het uitgangspunt. En met minder neem ik geen genoegen. En mensen, ik heb mezelf ingesteld. Ik heb menigmaal ook voor mensen gebeden, zelfs die dood waren. En sommige mensen zullen me van gek verklaren, maar maakt mij niet uit. Ik blijf net zo lang doen en ik geef niet op. Net zolang toen ik het zie gebeuren. Zo geldt het ook voor zieken. Ik wil me niet bezighouden met dingen die God niet doet. Ik wil me bezighouden met dingen die God wel gaat doen. En ik weet dat op een dag, als wij volharden in geloof, dat God het zal beantwoorden. En God zal het belonen. Want wij kunnen hem alleen behagen als wij geloof hebben. En ongeloof zal hem niet behagen. Ik heb nog een paar principes. De Bijbel zegt ook dat de een zal zaaien en de ander zal oogsten. Nu is er wel enige overlap tussen deze twee. Het is niet zozeer dat als iemand geroepen is voor de oogst, dat hij nooit zijn zaadje zal planten. Maar er is een verschil. Als je het in percentage zou moeten verdelen, dan heb je misschien 30% dat je zaait of 70% dat je oogst of andersom. Laten we even openen bij Johannes 4, vers 35, wat Jezus daarover zegt tegen zijn discipelen. Vanaf vers 35, Johannes 4. Zegt u niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zij zich samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait en de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Deze discipelen die sloegen zichzelf niet op de borst van kijk eens Heer Jezus, wat voor mensen ik u aan u voorgesteld heb, die oogst die ik binnen heb gehaald. Nee, het was anderen hun zaaiwerk en het was de vrucht van hun inspanning. Niet van hunzelf, maar van anderen die jarenlang gezaaid hebben. Voor die oogst. Nu ben ik zomaar eens benieuwd in de gemeente, als je zou moeten kiezen tussen deze twee. En dan gaan we eens opstaan voor diegene die zegt van ja, ik ben meer een zaaier. Ik voel dat ik meer een zaaier ben. En wat bedoel ik met de zaaier en met de oogster? Laat ik het een beetje, je kan het niet echt los van elkaar scheiden, maar even om het onderscheid aan te geven. Een zaaier is iemand die meebouwt, die bidt, die geloof heeft voor de oogst, die ondersteunt en een... Kortweg gezegd, en een oogster is iemand die zich geroepen voelt om die oogst binnen te halen, om het evangelie te prediken met betoon van geest en kracht, met wonderen en tekenen. Wie zegt er dan van, ja, ik zou mezelf als een zaaier zien. Willen jullie eens opstaan, de gemeente? Oké. Er zijn toch een heleboel mensen. Oké, jullie mogen weer gaan zitten. En wie zegt er, ik ervaar dat ik een oogster ben. Dat ik een oogst mag binnenhalen. Ja. Ja, ik zei als je moet kiezen. Ik zeg niet dat... Als de weegschaal zeg maar meer naar het ene zou doorslaan. Hè, er is een overlap in die twee. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen. Dat ze een vrucht mogen ophalen waarvoor zij zich niet hebben ingespannen. Het principe. De een zal zaaien en de ander zal oogsten. En zoals ik al zei, er zit een overlap in die twee. Het is niet... Laat ik het zo zeggen, ik weet dat ik geroepen ben om mijn oogst binnen te halen van Jezus Christus. Dat is niet om vrijmoedig te doen of om verwaand te doen. Maar het is goed om te weten wat voor roeping God op je leven heeft gelegd. En het wil niet zeggen dat ik dan nooit iets zal zaaien. Maar mijn zaaien zal verbleken. Laat ik eens mensen uit Saamslag, sta eens op. Mensen die uit Saamslag komen. Oké. Hebben jullie geloof voor een oogst in Saamslag? Ja? Ik hoor verschillende mensen, dat is mooi. Als ik denk aan Saamslag, dan denk ik aan een heleboel mensen die heel lang hebben gezaaid voor Saamslag. Mensen die tranen hebben gelaten om Saamslag. Mensen die hebben gebeden om Saamslag. En als ik denk wat ik gezaaid heb, dan is dat misschien een druppeltje op 10 emmers. En dan denk ik aan in de geschiedenis terug, aan dat er zelfs tempeliers naar Saamslag zijn gekomen. In de middeleeuwen, dat er zelfs een tempelhof was. Maar dan denk ik ook aan al die mensen, aan al die dominees die beroepen zijn. En die het woord hebben verkondigd in Saamslag. En die ook weer misschien ontmoedigd zijn vertrokken. Maar in ieder geval het woord van God hebben gepredikt met grote kracht. En dan denk ik aan al die mensen ook hier, die hier staan vanmorgen. En helaas zijn Santina en Paul ook net weg. Die ook hebben gezaaid voor Saamslag. Die misschien hebben gevast voor Saamslag. Gehuild voor Saamslag, voor het verloren. En dat zijn mensen die ik al eren voor het aangezicht van God. Dan denk ik aan, zijn Germo en Urslin er ook nog? Huh? Oh, jullie mogen ook even opstaan. Dan denk ik ook aan mensen als jullie die gebeden hebben voor Saamslag. Jullie hebben je ingezet voor Saamslag, gebeden en in geloof gezaaid. En daar ben ik jullie dankbaar voor. En ik eer deze mensen voor het aangezicht van God. En dan denk ik aan mensen als jullie, Aart en Karin. Voor al jullie zaaiwerken en voor het bidden en vasten. Iedere maand voor Saamslag, maar ook voor verder, voor omstreken. Maar God ziet het en God vangt al die gebeden op. En het zal zo zijn, net zoals Egypte, net zoals het volk werd uitgeleid, dat God hun jammerklachten hoorde. En dat God zei van, nu is het genoeg. En zo is er ook gebeden voor Saamslag jarenlang. Op een duur weet ik dat God zegt, nu is het genoeg. Nu gaat er iets gebeuren. Nu is het tijd om mijn oogst op te halen. En dan dank ik voor al die mensen die zich in hebben gezet om te zaaien. En dan dank ik ook voor mijn lieve vrouw. Waarom sta jij niet? Je hoort ook bij Zaanstra. Die wil ik ook eren. Welke man kan zeggen dat hij iedere dag een half uur langer in zijn bed mag blijven stinken. Vervolgens naar beneden mag komen dat de bammetjes zijn klaargemaakt. Dat er een heerlijke koffiegeur naar boven gaat. Dan denk ik aan mijn ouders die me op hebben gevoed in de vrezen van God. En hebben het besef hebben gecreëerd dat er een eeuwige God is. Dan dank ik God voor al die mensen die gezaaid hebben. En er zal een oogst zijn. En die oogst, dat is de vrucht van een inspanning. Dat is de vrucht van een jarenlange inspanning, van bidden, van vasten. Dat is niet van het ene moment op de andere gegaan. Nee, dat is een vrucht van inspanning van mensen die dat gezaaid hebben. En er is geen competitie, mensen. Want dit is het volgende principe. Dat beide zullen zich verblijden in die oogst. Zowel de zaaier als de oogster, beide zullen zich verblijden als die oogst daar is. Er is geen competitie, het een is niet beter als de ander. Paulus zegt, ik heb geplant. En Apollos zegt, ik heb water gegeven. Het water geven is even essentieel als het planten. Maar als je niet plant, kan je niet water geven. En als je geen water geeft aan iets wat geplant is, gaat het ook dood. Het zijn twee verschillende dingen, maar het is allebei essentieel. Het kan allebei niet zonder elkaar. En we zullen zich samen verblijden in de oogst voor zaamslag. In Jezus' naam. Ik wil graag het muziekteam naar voren vragen.